Hey, Wouter hier. Donderdag 10 oktober, dan sta ik in de Nobelaar in Etten-Leur. En op zondagmiddag 13 oktober doe ik eindelijk weer eens een live opname van de podcast. Ter bescherming van de jeugd is de gast. Dat wordt te gek. Het is te doen in Comedy Club Wolinski in Brugge. En kom je uit Nederland, is dat een perfect excuus om Brugge een keertje te bezoeken. Op vrijdag 18 oktober speel ik mijn voorstelling Stormbrein dan in Theater Idea in Soest. Joep! Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell.
En ik stond daar zo en hij was natuurlijk kleiner dan ik. En toen dacht ik ineens, wat staat die kleine bejaarde er nou mij aan het lachen? Ik tune even uit dat je denkt van, het is er eigenlijk heel komisch dat zo'n kleine bejaarde man als een soort klein kind jou aan het lachen probeert te maken.
Ik praat in deze aflevering met Aniek Boer, actrice en cabaretier. Aniek had al een rijke en volle carrière achter de rug toen ze haar eerste solo voorstelling als cabaretier maakte. Ze speelde in musicals en toneelvoorstellingen. Ze was op tv te zien bij Kopspijkers, de tv-kantine in Baantje. En je hoort haar ook regelmatig in animatiefilms. Zo deed Aniek de stem van Dory in Finding Nemo en Finding Dory. In het eerbetoon dat ik maakte voor Wimmy Wilhelm vertelde Aniek ook twee mooie verhalen over Wimmy. Ik zal een linkje plaatsen in de omschrijving naar die aflevering. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Aniek Boer.
Ik speel dus, dit jaar zit ik 30 jaar in het vak. Dus daar gaan we ook een beetje mijn nieuwe voorstelling aan ophangen. Of tenminste gewoon een beetje voor de PR, maar dat klinkt altijd wel leuk. Het klinkt eigenlijk heel oud, maar in ieder geval 30 jaar zit ik in het vak. Ja, ik ben ooit begonnen, dus ik heb de Kleinkunstacademie gedaan. En toen ben ik begonnen bij het toneel, bij John Krijkum Senior en Erik van der Donk in de Sunshine Boys. Dat vond ik geweldig. En dat was in de regie van Berend Boudewijn. Dat is nog wel grappig om te vertellen. Want daar kom ik zo op terug. En toen bleek ik ook te kunnen zingen. Dus kwam ik ook in musicals terecht. Maar ik wilde niet van de ene musical in de andere. Dus toen ben ik thuis gaan zitten. Maar
ontdekte je dat opeens? Of dat had je ook al op de Kleinkunstacademie?
Nee, ik ontdekte wel mijn hele stem na de Kleinkunstacademie. Want ik stond op de Kleinkunst altijd bij de alte helemaal laag. Omdat ik natuurlijk... Ja, ik heb het uiterlijk van een lage stem, zeg maar. En mijn praatstem is ook laag. Maar ik kan dus bijvoorbeeld ook heel hoog zingen en klassiek zingen. Dat heb ik pas later ontdekt. Dus ja, dat is heel apart. Maar goed. En toen ben ik thuis gaan zitten. Want ik dacht, ja, ik wil niet van de ene musical in de andere musical. En toen kwam ik uit bij het NNT, bij het Noord-Nederlands Toneel. Daar zochten ze bij.
Ik weet dat ik vroeg om de zaterdag. Maar ik heb nu al allemaal dingen... Dat ik denk... Nou, je hebt de Kleinkunstacademie gedaan. Ja. En dan kom je... Gewoon gelijk al terecht in een voorstelling met Johnny Krijkamp Senior. Ja. Die, want dan hebben we het over half jaren 90.
Ja.
Die speelde toen ook al heel lang, maar dat was ook gewoon een enorme naam. Met een carrière van hier tot Tokio.
Ja joh, ik had de beste stage ever.
Maar is dat ook niet onwijs intimiderend?
De eerste dag natuurlijk wel. Want dan denk je van jeetje. En ja, zelfs mijn speldocent was jaloers. Die zei, ja, maar je gaat bij hun spelen. Dat is de top of the bill. Dat bleek ook de top of the bill. En kijk, het enige nadeel daarvan was... als je je carrière begint bij zulke goede mensen... dan denk je dat dat het vak is. Maar ik heb daarna natuurlijk ook nog met heel veel mensen gespeeld... die er niet in de schaduw konden staan van Erik en Oude Kraai. Dus, en een geweldig script van Neil Simon natuurlijk... en de regie van Berend Boudewijn. Dus het was gewoon een fantastische start van mijn carrière. En het was ook... de beste leerschool, want ik heb altijd heel veel van comedie gehouden. En daar heb ik ook het meeste feeling mee. Mm-hmm. En dat was gewoon, dat heb ik niet op school geleerd. Dat heb ik echt van Oude Kraai geleerd en van Erik, ja.
Wat zijn dingen die je nu misschien nog steeds gebruikt... waarvan je denkt, oh, dat heb ik echt daar...
Alles. Kijk, ik had in dat stuk, maar was mijn rol maar 10 minuten. Ik was de soort sexy verpleegster in een soort revue-sketch. En... dus ik zat de hele voorstelling in de coulissen te kijken. Ik heb het 260 keer of zo gezien. En toen heb ik gewoon gezien hoe hij speelde. Bijvoorbeeld dat je als je een grap plaatst, moet je nooit van hier is de grap. Hij kijkt altijd weg. Dus alsof het helemaal niet belangrijk is. Snap je? Dus geen aandacht geven aan de grap. En als je bijvoorbeeld iets zegt, een grap maakt en hij werkt niet meer, dan gaan mensen altijd heel erg op die grap zitten. Terwijl het zit bijna altijd in de aanloop. Dat je, ja, je gaat dan vragen om een lach, terwijl je moet gewoon eerlijk blijven spelen. Ja, en de waarachtigheid. En hij zei ook altijd, en dat vond ik wel grappig, want dat doe ik ook altijd. Je moet je gewoon net iets dommer voordoen dan je bent. Dus je weet precies wat je doet, maar je doet net van, hè, was dat grappig? Alsof jij het zelf niet weet. Want zodra je weet dat het grappig is, is het niet meer leuk. Snap je?
Mm-hmm.
Dus,
nou ja, dan ga je erop zitten wachten. En dan wordt het heel ongemakkelijk als hij niet komt.
Ja. Dus als je eerlijk speelt, dan hoeft het dus geen probleem te zijn. Maar bijvoorbeeld laatst stond er in de krant van, in het Parool stond van, ja, Aniek, die hoeft niks te doen om grappig te zijn. Dat vond ik eigenlijk, aan de ene kant is het een compliment, aan de andere kant denk ik, nee, er zit heel veel werk in, maar je moet het eruit laten zien alsof er niks aan de hand is.
Het is heel moeilijk om het
te laten zien. Dat is heel moeilijk.
Want
bijvoorbeeld vroeger zeiden ze bij Oude Kraai wel eens tegen mij na de voorstelling van, hij zat vandaag te klieren, hij zei allemaal andere dingen. En dan zei ik, nee, het is precies het script. Maar zo goed is hij dat je dus denkt van, hij zal dit wel vanavond hebben gezegd. Of zo grappig, snap je? Dus dat heb ik zeker allemaal bij hun geleerd. En zeker ook van Erik van der Donk, niet te vergeten. En toen ging ik dus zo van van het toneel, musical, meer naar het gesubsidieerde toneel. En bij de VARA begon ik bij Kopspijkers, in het cabaret. Dat ging door in Koppersnellers, kan niet waar zijn.
Want even heel platgeslagen voor iedereen die jonger is dan een bepaalde leeftijd.
Ja, ja.
Dat was het programma met Jack Spijkerman, gewoon een soort late night programma. En aan het einde zat de cabaret, waren verschillende cabaretiers.
En dat deden we dan mensen na. Ja.
Uit de actualiteit.
Ja, ik begon als ze met de Beefies, als ze Andrew Sisters, toen werden wij daar gevraagd. En toen was dat heel goed bevallen. En toen zei ik, ik kan ook wel mensen nadoen. En eerst geloofden ze dat, geloof ik niet. Maar toen heb ik iets van 20 persiflages daar gedaan.
Wie heb je daar gedaan?
Ja, Helene van Rooyen. Loes Haastijk, dat kennen alle jonge kijkers niet. Al Bayrak, minister, de vrouw van Balken en hoe heet ze, Kim Holland. Ik heb er heel veel gedaan. En nu doe ik dat ook nog. Nu is het tv-kantine niet, maar bij de tv-kantine doe ik ook nog wel mensen na. En ik zat afgelopen seizoen in Hotel Hollandia. Was niet per se een hit, maar ik vond het wel heel leuk om weer persiflages te doen. Want op een gegeven moment is het dan ineens weg. En dan denk je, dat mis ik altijd wel. Ik vind dat heel leuk om met zo'n clubje, de aantal werkers. Nu heb ik Helene Hendricks nagedaan en Eva Jinek. Dat doe ik al vaker na. En zo zit ik daar, zo rommel ik dan voor. Dus ik zit eigenlijk, wat dat gaat, heb ik best wel een grappige carrière. Ik zit, ik doe dus toneel, musical, cabaret en tv, alles door elkaar. En daar voel ik me heel fijn bij. Maar ik doe dus nu al 7 jaar mijn eigen cabaretvoorstelling. En mijn derde voorstelling, die ik nu dus maak, leest ook Berend Boudewijn mee na 30 jaar later.
Oh, wat grappig.
Ja, want mijn regisseuse Wimmy Wilhelm is dus helaas overleden. En dan is heel veel cabaretiers zitten ermee van, wat nu?
Hmm.
En toen was ik bij Berend een keer op visite. Toen zei, ik wil best meelezen. Dus ik ga nu af en toe naar Berend Boudewijn aan de keukentafel. En dan ga ik voorlezen met een rood hoofd. En dan gaat hij hele goede dingen zeggen. Want hij is 88, maar hij is hipper in zijn hoofd dan ik, zal ik maar zeggen. Hij is heel goed.
En een enorme bak aan ervaring.
Ja, daarom. Maar er is dus niks. Heel vaak worden oudere mensen zo van weggezet, vind ik. Ook in ons vak. Terwijl ik denk, joh, je weet niet half. Al die ervaring, al dat inzicht, daar heb je zoveel aan als je jong bent.
Ja.
Een van mijn beste vriendinnen is ook Ingeborg Elsevier. Die is 88. Nee, Berend is geloof ik 85 en zij is 88. Maar ik weet niet meer of hij is ook 88, weet ik niet. Maar Ingeborg is 88. Dat is gewoon de grappigste vrouw die je maar kan verzinnen. Als je een grap maakt, maakt zij sowieso een betere eroverheen. En dan denk je van, dan zo iemand moet je gewoon. Soms doet ze ook nog wel televisiesketches of dingen. Maar die moet je gewoon erbij houden. Dat is gewoon fantastisch.
Ja, te gek.
En een voorbeeld voor iedereen. Dus ik ben ook de oudere mens.
Ja, en wat dat betreft zal ik erbij zeggen, want jij noemde net Oude Kraai. Ja. Dat is niet om te zeggen, wat is die man oud, maar omdat hij een zoon heeft. En die heet ook Johnny Kraaikamp, en dat is junior.
Dit is Oude Kraai.
Even dat gelijk ook.
Ja, ja.
ook uit de wereld.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon te gek. Hele mooie carrière, fantastische dingen gedaan. Maar de podcast gaat over...
Over dingen die fout gaan.
Alle momenten dat je thuis komt en denkt... Waarom ben ik niet echt gewoon verpleegster geworden... in plaats van dat ik nu sexy verpleegster speel?
Ja.
Weet jij nog een eerste moment misschien na de Kleinkunstacademie? Want dan ga je aan het werk. Dan zit je niet meer in de veilige omgeving van de opleiding.
Klopt.
Maar het moment dat je dan of in de coulissen terugkomt of thuis komt en denkt, waarom?
Ik kon in het begin heel erg nerveus zijn, bang zijn. Dus vooral ook met zingen. Kan ik ook nog wel een beetje hebben. Ik vind zingen altijd enger dan spelen. Als ik in een toneelstuk zit, dan heb ik nergens last van. Maar met zingen is gewoon kwetsbaarder of zo. Dus daar kon ik in het begin wel heel bang voor zijn.
En op wat voor manier kwetsbaarder?
Ja, dat heeft met je ademhaling te maken. Als je nerveus bent, dan hoor je dat gewoon. Dan hoor je van angst, zeg maar. En als je gewoon moet praten, hoor je dat niet. Dan kan je wel zenuwachtig zijn in je buik, maar heeft niemand in de gaten. Daar heb ik heel veel last van gehad, maar daar heb ik op een gegeven moment oefeningen voor gevonden. En nu weet ik dat goed te handelen, zeg maar. Daar ben ik heel blij mee. Dus daarom dacht ik wel eens vroeger van, is dit vak dan wel voor mij geschikt, zeg maar. Maar ja, voor de rest eigenlijk niet. Ik ben altijd eigenlijk vanaf dag 1 al de stik gelukkig geweest in het theater. Maar ik heb bijvoorbeeld het laatste nog een keer gehad. Dat speelde ik was met mijn eigen cabaret in de oude Luxor of All Places. Wat ik natuurlijk geweldig vond.
Ja.
Dat was zo'n avond dat je niet weet welke cabaretiers komen. Dus komen 3 verschillende. Nou, ik was daar ook dus bij. En dan is hij helemaal uitverkocht. Dus ik denk, dan kan ik even... Weet je wel,
900 man. Lekkere zaal.
En toen had ik... Moest ik 25 minuten of zoiets doen. En toen werd er de dag ervoor gebeld van... er kan ook nog een andere cabaretier. Dus het moet een kwartier worden. En toen heb ik de grootste fout ever gemaakt. Toen dacht ik, ik had het helemaal zo in mijn hoofd. Hoe ik het wilde doen. Een soort heel rond verhaal. Dus dacht ik, dan ga ik gewoon heel snel praten. Nou, dat moet je dus niet doen. Dat heb ik wel geleerd. Als ze zeggen, het moet korter, houden er een conference uit... Want het werkt helemaal niet.
Hoe met al je ervaring? Dat idee?
Ik weet ook niet. Maar het leek mij op dat moment een heel goed idee. Leermoment. Dus dat was echt balen. Want ik wil echt revanche in Rotterdam. Want ik heb wel al
Hoe ging de show?
Ja, lang niet zoals het normaal gaat. Ik heb ook in Rotterdam gespeeld in dat andere, hoe heet het ook weer? Dat leuke theater.
Walhalla.
Daar zitten 250 man naar. Daar ging ik gewoon dak eraf. Ik denk, ik ben binnen bij Rotterdam.
Ja.
Rotterdam is natuurlijk een heel leuk publiek. Daar wil ik binnen zijn. Maar ik heb daar gewoon die fout gemaakt. Ja, dus ik moet revanche, ja.
En weet je nog wanneer je door had... tijdens het spelen dat je al beseft...
Ja, al heel snel dacht ik van... Maar je kan dan ook niet... Ja, het kan waarschijnlijk wel, maar ik dan niet. Op dat moment denk ik van... dan haal ik snel die conferentie eruit... en dan plak ik het zo aan elkaar. Nou ja, maar daarna had ik ook weer ergens een optreden. En er was ook van... dat ze zeiden... Het was 20 minuten. Zeiden ze, nee, het is toch 15. En toen dacht ik, oké, meteen iets eruit halen. En toen ging het heel erg goed. Dus ja, het was even een leermoment. Ja. Je leert op elke leeftijd.
Nou ja, maar dat is het voordeel. En ook een beetje, zeg maar, niet per se onderdeel van de podcast. Maar het voordeel natuurlijk, zeker van in het begin van je carrière... gewoon op je bek gaan en fouten maken... is dat je dat daarna weet te vermijden.
Ja.
En dus in dit soort gevallen ook, dat je denkt... beter 5 minuten eruit dan extra snel gaan praten.
Ja.
Heb je andere dingen gehad waarvan je... op die manier geleerd heb, zonder dat het een les is dat iemand zegt, ga zitten?
Ja, je leert eigenlijk natuurlijk van elke avond of van, even kijken, even denken hoor. Nou ja, dat je wel gewoon altijd heel erg, wat ik dus ook van Oude Kraai heb geleerd, dat je altijd in het moment moet zijn. Dus je moet het niet, je moet je wel voorbereiden. Zeker ook bij cabaret, maar je moet heel erg openstaan gewoon voor de zaal en wat er gebeurt. Als ik dat doe, dan speel ik altijd het lekkerst.
Ja.
En als ik het, bijvoorbeeld de eerste keer toen ik mijn cabaretvoorstelling deed, dat vond ik zo eng. En toen stond ik gewoon zo dat alle grappen te doen. En dan hoorde ik af en toe een lach. En dan pas later merk je van hoeveel ruimte je kan nemen en dat je... ja, dat je ook gewoon best wel een stilte kan laten vallen en zo. Je hoeft niet zo door te ratelen. En ja, dat cabaret, dat leer je echt van het doen. Dat is gewoon zo. Ik had een keer met Jochem Meijer erover. Dat altijd zei ik zo, ja, ik heb het nu wel geschreven. Ik zei, hé, ja, ik schrijf dat meer met het publiek. Dan gebeurt het pas echt. En toen dacht ik, wat gek. Nou, ik niet. En toen later ging ik voor spelen, dacht ik, oh ja, hij had helemaal gelijk. Want die voorstelling is helemaal doorontwikkeld, doordat dat het een samenspraak wordt met het publiek.
Want hoe toen jij met gewoon het soloprogramma begon, had je ook al een carrière van ruim 20 jaar achter de rug?
Ja.
Wat was het? En ook nog eens gewoon in allemaal hartstikke grote mooie stukken, hele toffe producties.
Ja.
Waar alles gewoon geregeld is en de risico's voor andere mensen zijn.
Ja, het is een stuk vrottiger. Ja, nou ja,
wat gebeurt er dat je denkt, ik ga het zelf doen?
Nee, dat kwam eigenlijk, nou ja, omdat ik natuurlijk wel altijd al iets doe met mensen aan het lachen maken in principe. En ik verzon vaak bij ook een vaststaand script. Doet iedereen, dan zit je er een grapje bij verzinnen. Maar dat mag dan niet, want je moet je aan het script houden. Maar mijn grappen mochten er altijd in. Dus op een gegeven moment dacht ik van, laat mij maar eens zelf wat schrijven of zo. Dus ik schreef wel al eens af en toe scènes, bijvoorbeeld ook Kan Niet Waar Zijn bij de televisie.
Yeah.
En ik heb ook wel een paar liedjes geschreven voor een musical en zo. En toen, ik dacht gewoon, en ik zit heel vaak in een type bij cabaret dan. Altijd, want ik ben met heel veel dingen bijna wekelijks op tv geweest. En toch weet nooit iemand wie ik ben. Omdat ik altijd een pruik op heb of een dikmaakpak of tanden in of weet je wel zo. En ik dacht van, ik wil wel eens gewoon als mezelf. Want ik merkte dat ik gewoon als mezelf ook wel mensen aan het lachen kon maken. En dat deed ik natuurlijk nooit. En toen dacht ik, ik ga dat proberen. Want ik wist ook niet of ik dat kon. Dus toen heb ik een half uurtje geschreven. Of wat langer, 50 minuten. Toen zei ik, ja, boek maar ergens heel ver weg waar ik niemand ken. Twee voorstellingen had ik toen gevraagd of iemand dat wilde boeken. Nou, dat was dan Enschede en nog ergens anders ver weg. In ieder geval waar ik niemand kende. Niet erover nagedacht dat ik dacht van, je kan eigenlijk het beste bij heel los publiek. Je kan beter naar Rotterdam, maar als je niet te snel praat. Maar Enschede. Dus ik naar Enschede met mijn 50 minuten. En toen zei hoe heet die, Gerard Cornelissen, de directeur daar, of zijn vrouw is de directrice, maar hij is ook, van, nou, als ze hier lachen, dan komt het wel goed. Want ze kenden mij daar niet en die staan niet meteen keihard op de tafel van het lachen, zeg maar. Dus, nou ja, en toen heb ik daar dus die 50 minuten gaan. En toen voelde ik meteen, hier ben ik op mijn plek. Dit is wat ik wil doen. Ja, en dat voel ik nog steeds zo, dat ik denk van, ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar je hebt helemaal gelijk, het is heel veel werk. Want ik schrijf het zelf en mijn pianist maakt de muziek. Ik schrijf ook de conferences zelf. Nou, maar je doet ook alles zelf. Ik heb het wel verkocht. Maar voor de rest, ik doe de PR. Ik moet alles beslissen.
Nee, en ik snap heel goed waarom je het zou willen doen. Want ik doe het zelf ook.
Maar ik deel het, hè. Dus ik doe een half jaar mijn eigen voorstelling en een half jaar een bestaansstuk. Dat vind ik lekker, want ik vind het namelijk ook heel leuk om met mensen te spelen. Dus zoals afgelopen seizoen heb ik dan met Martijn Cardol en René de Gruijl en Bart van Veldhoven een cabaretmusical gedaan. Ja, dat vind ik dan heerlijk, want dan ga ik hier in de bus zitten. En alles wordt voor je geregeld en gedaan. En als je je tekst kwijt bent, dan zeggen je collega's je tekst. Dus er is helemaal geen paniek. Je voelt een soort bad van warmte en gezelligheid. Want als je alleen
dat
doet, is enorm ongezellig. Ik zit er maar in die kleedkamer en ik hou ook heel erg van acteurs, dus ik vind dat dan wel ongezellig.
Ja, als je het zo kan verdelen, dat is helemaal gek.
Dus volgens mij doe ik ook een toneelstuk en een half jaar spelen. Wissel ik dat af. Maar ik ben wel op mijn eigen voorstelling het meest trots. Dus als wij naar huis rijden, dus Jean-Louis van Damme, een pianist en ik, en ze hebben heel hard gelachen. Dan gaan wij zo gelukkig naar huis. Dan denk ik, met onze eigen fratsen, dat is gewoon heel erg leuk.
Ja. En je zei het fijne met zo'n toneelstuk, er is geen paniek, want als je je tekst niet weet, dan weet de rest hem.
Ja.
Heb je die paniek in je eentje wel eens gehad? Of dat je wel op het podium stond? En je pianist kijkt en denkt,
ja, weet jij het nog?
Help!
Ja, nee, dat heb ik zeker gehad. Ik heb ook al zo'n dik pak papier daar toch liggen, terwijl ik helemaal handschrift zelf nooit kan lezen. Maar met aanknopingspunten.
Heb je alles met de hand?
Nou, aanknopingspunten met de hand. Ja, maar ik heb een heel lelijk handschrift. Dus dat zou ook voor grote paniek zorgen. Maar daarbij heb ik niet mijn leesbril op het toneel. Dan zou ik naar de kleedkamer moeten. En dan, nou, dat wordt een verschrikkelijke scène. Maar je bent natuurlijk altijd wel bang dat je je tekst vergeet. Maar ik vraag nu vaak aan het publiek, als er bijvoorbeeld iets gebeurt, en dan ga ik ermee aan de haal. Maar dan moet ik weer terugkomen in het verhaal. En denk, waar was ik nou? Dan vraag ik het gewoon aan het publiek. Ja? En dan zeggen ze dat wel. Maar het is natuurlijk wel, in het begin van je tour ben je veel banger. Op een gegeven moment ken je het.
Ja.
Ik had laatst dat ik een lied, het is een heel lang lied over allemaal mannen die ik had gehad, wat dan de hele tijd misging. Het was best wel een grappig lied. En dan ging in dat lied ging er een man vanaf door de eerste rij lopen naar de toilet. Dus ik met heel veel tekst, dat ze even, ik zeg, wat ga jij nou doen? Hij gaat even naar het toilet. Nou, we allemaal hele harde lachen. En hij kwam nog in dat lied terug. Dus toen kon ik er zelfs een grap door maken en weer terugkomen in dat lied. Vond ik best een profi van mezelf.
Ja.
Maar dat had in het begin niet gekund. Maar wel, toen had ik hem al, weet ik veel, 60 keer gespeeld of zo.
Ja, dan zit het op een gegeven moment.
Ja.
Want daar gingen we net even aan voorbij. Die eerste twee voorstellingen en dan ook zo een in Enschede.
Ja.
Hoe nerveus was je die eerste avond?
Ja, enorm. Ik dacht echt, wie heeft dit verzonnen? Nou ja, ikzelf. Maar ja, ik vond het vreselijk. Heel eng. Maar ja, ook heel erg leuk. Ik vond het echt leuk. Ja, ik doe eigenlijk gewoon stand-up met liedjes. Ik sta gewoon te praten. En ja, ik ga dus niet in een type of zo. Ja, ik doe wel eens iets vertellend met een typeje.
Heel grappig. Mensen vragen heel vaak, wat is het verschil tussen cabaret en tussen stand-up?
Ja.
Maar voor veel cabaret geldt in dat precies wat je zegt. Ja, het is stand-up met liedjes.
Ja, ja, maar je hebt natuurlijk ook mensen die doen meer types en dingen en zo. Wat Plien en Bianca doen, dat vind ik meer cabaret. Of cabaret. Maar
ja,
wat ik doe, het neigt meer naar stand-up.
Ja.
Snap je? Dat denk ik dat het verschil is. Maar ja, het heet ook cabaret.
Het
is een vorm van cabaret.
Het is allemaal één vorm met heel veel verschillende stijlen. Dus,
ja.
En de een vind je misschien leuker dan de ander.
Ja.
Kan je heel lang over hebben, vind ik niet zo, zo spannend. Maar ik moest erop lachen, hele grappige.
Ja.
Wat zou jij, toen je net klaar was met de Kleinkunstacademie, als je nu terugkijkt, zou je toen solo hebben durven gaan?
Nee joh. Mijn carrière is precies gegaan zoals het zou moeten, gewoon zo. Want als ik daar was begonnen, nee. Ik weet dat ik wel in Carré wel eens in de zaal zat en er stond, weet ik veel, iemand een lied te zingen, dacht ik, oh, wat eng. Wat zou ik dat eng vinden? Maar ik dacht wel, ik zou het wel, ik kan wel ook zo zingen, maar ik durf dat niet. Dus dat dacht ik dan wel.
Ja.
Best raar eigenlijk. En een paar jaar later stond ik daar ook gewoon. Dus je bent ook banger dan je denkt. Of wat ik nu doe, dat had ik ook nooit gedacht dat ik dat zou durven of doen. In het begin dacht ik ook steeds bij mijn cabaretvoorstelling van, ja, mag ik hier wel staan? Of wie zit hier nou op die fratsen te wachten, zou ik maar zeggen. Maar nu denk ik van, ik vind het gewoon heel leuk om mensen een vrolijke avond te geven. Dat ze, heel vaak zeggen mensen, ja, ik heb even alles vergeten. Ik heb zo gelachen en zulke mooie liedjes. En dan denk ik, ja, dat is toch heerlijk?
Nou, dat is toch gek?
Dat geeft me gewoon een heel fijn gevoel. Dus nou, nu denk ik vaak, nou, kom maar op. In plaats van dat ik denk, mag ik wel meedoen? Dus je wordt wel minder bang.
Ja, nou ja, daarom vroeg ik net ook al over Krijkamp Senior.
Ja, dat is meer gewoon natuurlijk een heel spannend iemand dat je met zo'n grote beroemdheid gaat werken. Maar dat is wel na één dag weg. Want in de eerste dag dacht ik wel van, oh, wat spannend en zo. En iedereen was natuurlijk heel trots dat ik daar, mijn familie dan, dat ik daar zat. Met allemaal van die beroemde mensen. Maar die zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En als je met elkaar gaat werken, ben je na één dag is het gewoon normaal.
Ja, precies. Maar ja, ik zou me voor kunnen stellen dat het wel maakt dat je nog,
nee, het was
zenuwachtiger
meer dat
bent
ik,
om een tekst te vergeten.
Nee, dat niet. Nee. Ik heb wel een keer heel erg, dat was wel, ik speelde dus die verpleegster. En dan moest ik zo opkomen en dan stond ik zo tegenover Oude Kraai, zo neus aan neus. En hij was best wel soms aan het klieren. Hij vond het leuk om ook te klieren. Je had dan drie acteurs die dus heel weinig hadden en drie op het toneel heel veel. En dan soms begon hij bijvoorbeeld het toneelstuk en dan speelde hij ineens met een manke poot. Dat stond helemaal niet in het stuk. En dan hoorde je zo beneden van bij de catacombe van, Kraai zit te klieren. Nou, dan wisten wij binnen 2 minuten, zaten we alle drie zo in de coulissen te kijken. En dan speelde hij met een houten been. Maar dat hield hij dan ook gewoon 2,5 uur vol, het hele stuk. dus wij gierden van het lachen. Vond ik heel erg leuk. Maar hij heeft dus ook een keer, dat stonden wij neus aan neus in die sketch. Altijd uitverkocht natuurlijk, want het was een enorm succes. Ging hij dat oog wat het publiek niet zag, ging hij de scheef trekken. Dus scheel trekken. En ik stond daar zo, en hij was natuurlijk kleiner dan ik. En toen dacht ik ineens, wat staat die kleine bejaarde er nou mij aan het lachen? Ik tune even uit dat je denkt van, het is eigenlijk heel komisch dat zo'n kleine bejaarde man als een soort klein kind jou aan het lachen probeert te maken. En toen schoot ik gewoon zo in de lach, maar echt vreselijk. Uit mijn tenen kwam de slappe lach. En toen, eerst het publiek ook zo lachen, zo'n open doekje en zo. En toen moest ik steeds weer beginnen, maar ik kon niet meer. Ik stikte van het lachen, elke keer weer. En toen in die sketch zat een regisseur ook. En die kwam toen op, want die dacht van, het komt nooit meer goed. En toen zei de zuster dat en af. En toen ging ik dus af, had ik helemaal niks gedaan, alleen maar gelachen. Dus ik schaamde me dood. En ik dacht van, ik krijg natuurlijk toch van ouwe op mythe straks, weet je wel. Want dat hoort natuurlijk niet. Het was natuurlijk heel amateuristisch. Ik heb gewoon 10 minuten gelachen, hè. En toen... En toen gingen ook die andere acteurs van, ga jij wel buigen? Want we moesten natuurlijk ook nog buigen. Maar ik had gewoon niks gedaan. Nou, ik wel buigen natuurlijk. En toen zaten we in de bus. Ik denk, dus die oude zo... wat we vandaag hebben gezien van Aniek. Dat kan gebeuren, zei hij. Dat is helemaal niet erg, want het betekent dat je open staat op het toneel. Maar je bent wel een amateur als het morgen weer gebeurt. Dus ik zo, wat? Dus ik denk, nu mag ik morgen niet in de lach schieten. Maar je hebt natuurlijk, als je niet mag lachen, dan
ga je
komt
juist
het.
Lachen, ja.
Dus ik denk, oh mijn god, ik was zo bang dat ik weer ging lachen. Maar omdat hij dat zei, van dan ben je een amateur, dacht ik, ik wil natuurlijk geen amateur zijn. Ik moet in het professionele circuit blijven. Dus toen heb ik de volgende dag, kon ik het gelukkig tegenhouden. Maar daar moet ik altijd aan denken, want ik heb heel vaak...
En heeft hij wel geprobeerd om je weer het lachen te krijgen?
Nee, want ik heb wel gezegd, je moet je echt even mij met rust laten. Nee, want hij deed het heel af en toe gewoon als... Nee, dat deed hij wel gelukkig niet. Maar dat deed ook wel eens iemand anders iets. Maar ik was gewoon bang van, dan zie ik straks hem weer staan. En dan ga ik natuurlijk weer.
Ja.
Maar dat was niet zo. Maar ik heb wel snel last van een slappe lach. Vorig jaar speelde ik in een toneelstuk met Jacqueline Blom, Mark Rietman en Bas Hoeflaak. En vooral Mark en Bas, als ik dan dat ik dan ergens om moest lachen, dan gingen zij gewoon nog meer naar mij kijken en zo, waardoor je de hele tijd in de lach schiet. Dus ik moest ook bij hun af en toe wel zeggen van niet, vooral Bas Hoeflaak, dat is heel erg. Ik zei, niet bij mij klieren, want ik ben echt, ik ga heel snel in de lach. Ja, ik weet niet wat het is. Maar dat heb ik nou eenmaal.
Ja.
Maar gelukkig niet bij mijn eigen cabaret.
Nee.
Of niet om mezelf te lachen.
Dus nee, maar ik kan me wel voorstellen, inderdaad, in zo'n setting. En helemaal als je dan ook nog 2 mensen hebt die het expres gaan doen.
Ja, maar wij speelden in die voorstelling ook
de andere kant kan ik ook heel goed voorstellen als je merkt dat iemand dat heeft en je kan dat bij diegene opnemen.
Ja, dat vind ik toch heerlijk. Ja. Nee, want wij speelden ook kinderen. Dus dan was Bas zo'n kind aan het spelen en dan veel te erg. En dan ineens zie ik dan zo'n volwassene die een kind speelt. En dan moet ik gewoon lachen, snap je? Vreselijk. Nou ja, dat soort dingen, daar heb ik wel last van, ja. Ja.
Je zei wel over deze voorstellingen, altijd uitverkocht. Andere producties, ook grote dingen. Nou, dat hoef je ook niet zelf de promotie te doen, want dat ligt bij iemand anders.
Alles wordt gedaan, heerlijk.
En dan ga je zelf spelen. Dan heb je ongetwijfeld ook avonden gehad dat je dus wel afstand in de categorie Enschede ergens komt.
Ja, altijd.
Wat is de kleinste zaal waar je voor hebt gespeeld?
Ik heb natuurlijk in COVID-tijd gewoon voor 30 ook gestaan. Maar de kleinste zaal is, denk ik, 85 of zo. Qua wat erin kan.
Ja, oké. Ik bedoelde vooral qua mensen die er ook daadwerkelijk in zaten.
Oh, die er ook... Nou, dat was mijn eerste tour. Was ik dan echt... Dan ging de vlag uit als er 80 zaten. En dat lukte best wel vaak, geloof ik. En dan ook wel eens dat er maar 30 zaten of zo. Nou ja, dan moet je toch al je grappen maken en zo. Mm. Maar nu loopt dat veel beter. Maar ik merkte wel bijvoorbeeld als je dan... ik speel bijvoorbeeld ook in de Lamar. En dan had ik er vorig jaar de 550 of zo. En dan denk je, dat is wel veel lekkerder van die hele harde lachen...
Ja.
Dan als je er met 35 zit.
Dat maakt heel veel verschil. Iedereen
maakt heel veel verschil, ja. Dus ja, ik maak alles mee, zeg maar. En nog steeds hoor, want ik kom ook in theater. Dan denk ik van, ja, daar heb ik nog helemaal niet gestaan. Dus heb ik nog niks opgebouwd. En dan begin ik weer met 80 of 100 of zo. Ja, ik vind dat niet erg, want ik maak er dan een feestje van. En dan hopelijk de keer erop komen ze, nemen ze de buren mee.
Ja, nou ja, dat...
Dat soort dingen.
Dat is de instelling, denk ik. Ja. Dat kan niet anders, maar... Ja.
Hey, Wouter hier. Weet je hoeveel geld Spotify, Apple Podcast en andere podcast-apps betalen aan podcastmakers voor elke aflevering die wordt geluisterd? Exact 0,0 euro. Echt helemaal niks. Maar echt niks. Via Podimo verdient de maker, zoals ik, wel een piepklein bedrag. Elektra gaat niet achter een betaalmuur hoor, wees gerust. Maar als je Podimo hebt, luister Elektra dan via hun app en steun me op die manier bij het maken van de podcast. Je kan Podimo sowieso gratis een keer proberen. Doe dat als je de tijd hebt. Oké, snel weer terug.
Ik kan wel voorstellen dat je daar af en toe misschien de knop voor op moet zetten als je net een seizoen hebt gespeeld.
Ja, maar ja.
Met een stuk wat gewoon lekker loopt en volle zalen. En dan sta je opeens weer voor
30
man in Dedemsvaart.
Ik vind kleine zalen net zo leuk. En het heeft altijd iets heel intiems. En ook bij kleine zalen werken heel vaak ook vrijwilligers. Die hebben altijd enorme zin en zijn heel gezellig en lief. Dus je komt heel vaak in een heel warm bad terecht. Dus ja, ik ben ook dankbaar met als er 50 mensen zitten. Dan, en dan is het juist leuk als het ook daar goed lukt. Mm. En, ja.
En je noemde corona al even. Nou, dat was 30 man uitverkocht.
Ja.
Wat zijn dingen die jij in corona hebt gedaan?
Ja, nou ja, we mochten natuurlijk eerst veel minder spelen. Ben ik les gaan geven op bij DNA, de Nederlandse Acteurschool. Maar op een gegeven moment mochten we dan wel weer spelen dan voor 30. Ja, ik heb bijvoorbeeld daar ook hele goede avonden meegemaakt. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, in de Harmonie, deden ze, hadden ze allemaal tafeltjes neergezet en met drankjes. En dus dan leek het gewoon een hele gezellige, ja, soort jazzcafé. En dan had ik dan hartstikke veel succes. Ik dacht van, ja, dus laten we het altijd zo doen, weet je wel. Maar die hadden dat dan heel goed aangepakt. Maar je had ook theaters. Dan deden ze dus 30 mensen in een zaal waar er bijvoorbeeld 500 in konden. Ja, dat kreeg zoiets treurigs. En dan wist je ook gewoon niet goed, ja. Dat vond ik heel moeilijk.
Kan je uitleggen voor iemand die niet speelt wat het verschil maakt tussen 30 man in zo'n setting zoals in Leeuwarden?
Harmonie, ja.
Of in een zaal van waar er 500 kunnen. Wat maakt het dat het...
Nou ja, je voelt gewoon zo
lastiger is.
Je voelt dan zo in zo'n lege zaal van 500 met 35 man, voel je gewoon de treurnis van de tijd. Je denkt, wat zielig dit. Ja, dat is gewoon een grote leegte die je dan voor je ziet. Terwijl als je dat dus... In Enschede deden ze dat ook heel leuk. Daar hadden ze ook allemaal tafeltjes. En dan hadden ze bijvoorbeeld... lag er een lamp op de tafel. En als de voorstelling begon, trokken ze de lamp op. En dan hadden ze ook nog een bordje met kaas en worst, weet ik wat. Dus iedereen was gewoon blij en gezellig. Dus als de omstandigheden zo slecht zijn dat je dus maar voor zo weinig mensen mag spelen, dan maak er dan iets heel leuks of toch weer iets bijzonders van. Dan wordt het ook weer bijzonder. Ja. Dus ik heb echt hele leuke en bijzondere avonden meegemaakt. Maar ook wel avonden dat ik erg blij was dat corona op een gegeven moment voorbij was.
Dat sowieso. Ja. Maar, nou ja, ik heb hetzelfde hoor. Ik weet comedy shows die ik heb gedaan met 12 man bezoekers.
Ja.
Want het was een klein zaaltje en die waren heel erg strikt ook nog eens.
Ja.
Dus daar mochten maximaal 6 tweetjes in.
De hel.
Binnenkomt dat je denkt, waar?
Ja.
Ik had ook gewoon... Ja. Kijk, ik zit al de hele week thuis, maar ik had vanavond ook wel thuis kunnen.
Ja.
Topavond.
Ja. Ja, dat kan gewoon.
Want die 12 man die er zaten,
die
hadden er wel superveel zin in. Want die waren ook blij dat ze eindelijk een keer wat konden doen.
Ja. Tuurlijk. Nou, en dat is het hele ding met theater. Als je dat hebt met elkaar, met het publiek, en het wordt een feestje, dan is het goed.
Ja.
Dus of er dan 500 zitten of 12, dan is het gewoon gelukt.
Ja. Want überhaupt, ik gok zomaar dat jij ook wel buitenproducties of festivals of dingen hebt gedaan. Wat zijn de raarste omstandigheden gewoon qua podium of tent of
nou vroeger,
dingen die jij was hebt gedaan?
Dus had ik een groepje dat heette de Biffies. Wij waren met Annemarie Jong en Daniëlle Oonk een groepje en... Was het nou met Plien, met mijn nicht? Dat weet ik niet eens, wat erg. Volgens mij was het met Plien. Nou ja, weet ik niet. Nee, volgens mij was het met de Bief. Nou, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, toen moesten we optreden in een... Dat zit ergens aan de A4, een soort pannenkoekenhuis of zo. Dan moesten wij ook omkleden. We hadden een hele sexy pakjes aan. Moesten we omkleden in de keuken. Bij al die koks die gewoon daar bezig waren met de pannenkoeken en zo. Dan stonden wij daartussen zo onze spullen aan te trekken. En toen, oh ja, nee, het was met de biefjes. En dan deden wij de zingende menukaart, dus dan zongen we bij de mensen aan tafel. Maar ja, dat soort dingen, ja, dat heb ik wel meegemaakt. Of dat er geen kleedkamer is. Of ik heb ook wel, dat was in de kaasfabriek in daar ergens in Noord-Holland.
Ook maar?
Nee,
Noord-Holland.
De kaasfabriek heet het.
Ja.
En daar moest je al, zeg maar, daar hadden ze wel een kleedkamer, maar je moest al op het toneel zijn, omdat je er niet naartoe kon lopen. Dus, ja, maar dus dat was alleen
voordat
maar
de zaal überhaupt open gaat, moet je ook klaar zijn.
Ja, moet je al binnen zitten. Ja. Dus er was alleen maar zo'n zwart dingetje aan de zijkant. Dus daar stonden mijn pianist en ik zo achter. Zo. En dan kwam het publiek binnen een kwartier. En dan gingen we daar op, want we moesten vanuit de coulissen op voor onze voorstelling. En dus toen stond ik daar zo. En toen moest ik nog plassen. Ja. Dus ik zo, ja, ik moet plassen. En Jean-Louis, die is daar heel makkelijk in. Die zegt, nou, dan ga je gewoon plassen. Want anders heb je er anderhalf uur last van. Dus die zaal, dus ik zo, we zijn nog niet begonnen. Nou ja, dat was natuurlijk heel gênant. Dan moet nog plassen. Nou, dus ik naar de wc, nou, en toen weer terug. Ik zeg, nou, dan moet u net doen of jullie me nog niet gezien hebben. Want ik had dan een soort opkomst, weet ik veel wat. Nou ja, dus het was uiteindelijk wel lachen geblazen. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel gekke dingen dat je, ja, dat je soms hebt. Of ja. Ja, joh, ik speel 30 jaar. Ik heb al zo 100 gekke dingen meegemaakt, denk ik.
Ja.
Ik heb ook één keer over de slappe lach gesproken. Dat ging ook helemaal mis. Toen speelde ik met Richard Groenendijk en Marten van Waardenberg in... herinner natuurlijk zich deze nog. Met nog meer mensen, hoor. Maar zij horen bij dit verhaal. En dat is wel leuk om te vertellen. Ik was de dochter van Richard Groenendijk in dat stuk. En hij was al vanaf dag één bij de repetities aan het melden van... ja, jongens, dit kan niet, want Aniek is een jaar ouder dan ik. En dat is gewoon ongeloofwaardig, blablabla, bla, bla, zo. En dus wij van, ja, dit is toch theater? Je kan alles spelen, van kind tot wat je wil. Nou, nee, het is echt heel ongeloofwaardig. Nou, we hebben nooit iemand erover gehoord. Iedereen vond het heel geloofwaardig, dus dat was heel grappig. Dus hij was mijn vader in dat stuk. En ik was dan een Duitse zangeres. Ja, ik weet ook niet waarom, maar in ieder geval dat was ik. En ik was dan op een gegeven moment in een kleedkamer, op het toneel, in een kleedkamer. Maar aan het afsminken en dan kwam mijn vader binnen. En dat was dan Richard. En die moest dan vertellen dat mijn moeder ziek was, dus dat ik naar huis moest komen. Want ze had een dodelijke ziekte. En dus hij moest dan opkomen, dan moest hij zeggen... En dan zei ik iets van, wat jij nu hebt gezegd? Ja, mama gaat dood. Moest hij zeggen. Nou, en toen kwam hij op en toen zei hij per ongeluk, mama is jarig. Dus ik keek hem zo aan en ik zie al bij hem al helemaal ook die slappe lach, weet je wel, dat het zo begint. En dus ik zo, wat? En hij zo, ja, en ze gaat ook dood. Nou ja, in ieder geval... Wij kregen zo de slappe lach. Dat ging gewoon niet meer. Wij gieren van het lachen, terwijl het over dood ging. Dat kon natuurlijk niet. En er stond Marten van Waardenberg, die stond zo in de coulissen zo te kijken naar ons. En zo. En toen kwamen we af. En toen zei hij, ja, dit is echt het meest amateuristische, wat ik ooit heb gezien. Zo. Nou ja, toen hebben wij ook nog gegierd van het lachen. En toen waren we ook zo bang dat we die scène nooit meer konden spelen, omdat je daar altijd aan moet denken. Ja. Zo heb ik ook weer die regel toegepast wat oude Kraai zei van... als je morgen weer lacht, ben je een amateur. Dus we hebben toen daarna niet meer gelachen. Maar ja, dat was wel heel erg leuk.
Maar het is ook een verspreking. Daar kan je ook op geen enkele manier meer een goede
draai... Hij heeft ook een keer... Het was ook
met die regisseur die bedenkt, ik kom op en ik haal je eruit. Fantastische oplossing.
Ja, dat is een oplossing, maar dit...
Maar hier...
kan je niet oplossen.
Ze gaat ook dood.
Maar hij heeft ook een keer... Wat was... Hij was ook, dan moest Richard opkomen met een televisie. Moest hij zo oprijden van voetbal. Speelde hij in hetero, heel geloofwaardig. En, maar dat zat ergens aan het eind van het stuk. Maar ze zaten iets te doen. Hij met Milène Danjou, die zat er ook in. Iets met een pruik.
Goeie
iets.
Kast, en, hallo.
Ja, het was een hele leuke kast.
Ja?
En ze waren iets aan het doen met een pruik. En Milène zei iets waardoor hij dacht dat die scène van het voetbal al kwam. En ik wil dus zo, ik sta als die Duitse zangeres, ik wil net iets inzetten van met een mooie ballad zo. En hij komt zo, terwijl ik in wil zetten, voetbal! En je ziet hem zo naar mij kijken. En zo, hup, en weer af zo. Nou, ik dat lied zingen. En dan En dan, iets van een half uur later komt hij weer op met voetbal, met die televisie. En toen ging het publiek natuurlijk heel hard lachen. Toen hadden ze door dat het een half uur daarvoor te vroeg was. Ja, er gaat natuurlijk altijd heel vaak wat mis, heel veel. Ja,
ja, nou ja, daar drijft de hele podcast op.
Ja.
Maar het is ook daar, wat lukte het wel op dat moment om daar inderdaad niet in de lach te schieten en gewoon
daar
door
ging
te
ik niet in de lach. Dan was ik meer totaal verbijsterd. Ik denk, zit hij nou mijn ballet hier te verpesten? Maar daar hebben we natuurlijk daarna wel enorm om gelachen, ja.
Ja. Ja. En dit is allemaal op toneel. Nee, daar kan je ook gewoon een beetje publiek voelt op een gegeven moment ook wel of er wel of niet iets aan de hand is. Vindt dat ook leuk?
Ja, vind het altijd leuk.
Maar heb je dit soort dingen ook wel eens gehad bij tv? Of zeker misschien dingen die live zijn? Dan heb je veel minder natuurlijk de vrijheid om dat op te lossen.
Nadenken. Nou ja, zoals bij Hotel Hollandia of andere cabaretdingen, Coyones en zo. Ja, je doet het maar één keer. Dus het is altijd, ook als het misgaat of dat het minder goed gaat dan je zou willen, dat hoort bij tv. Je hebt niet de luxe van theater dat je gewoon elke avond kan denken, ik ga dit beter doen of dat. Je mag het elke keer nog een keer doen.
Ja.
Dat is ook de moeilijkheid, maar dat is ook natuurlijk heel fijn. En bij theater, dan moet je gewoon, ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik dan dacht, ja, die grap kan ik eigenlijk leuker timen. Maar ja, dan is het al klaar. Ja, dat moet je gewoon accepteren.
Ja.
Ja, dat is tv. Maar ik heb niet gehad echt dat er echt totaal iets mis ging, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk wel, maar dat weet ik dan even niet.
Nou ja, of niet. Gelukkig. Ja. Des te beter.
Ja. TV is natuurlijk wel heel hard.
Ja, nou ja. En dan kan je niet erop teruggrijpen of gewoon met een goede blik de zaal in kijken dat iedereen weet, oké.
Ja, nee. Nu. Ja, maar veel van die dingen, net zoals al vanaf Kopspijkers en zo, en dat was hetzelfde als nu met Hotel Hollandia, dat nemen ze dan op zaterdagmiddag op de semi-live, dus wel met publiek. En dan s'avonds komt het op, dus mocht er dan echt een ramp plaatsvinden, ja, dan kan dat wel over.
Kan je altijd oppikken, ja. Ja. Nee, oké, ik wist ook niet welke van welke programma's wel of niet live.
Ja, ja. Maar een paar keer dat ik live heb gedaan, alsof bij Tijd voor Max of zo, of bij Koffietijd, vond ik dat wel heel spannend. Want ik denk, ja, als je het nu verpest, dan verpest je het, ja. Maar ja, ik heb ook sinds ik ouder word wel geleerd van, soms gaat er iets mis. Je moet je ook niet te hard, als je te streng bent op jezelf, dan durf je niks meer. Dus ik denk ook altijd, ja, het kan ook misgaan. Nou ja, en de volgende dag worden we toch weer wakker en dan doen we het nog een keer.
Dan is dit toevallig een baan waar het heel erg opvalt. Maar iedereen heeft wel een baan waar dingen in misgaan. Dus
tuurlijk.
Daar is het ook weer niet. En heb je natuurlijk ook nog de andere kant, dat het gewoon op het podium misgaat, bij jezelf of bij je medespeler.
Ja.
Maar in de zaal gebeurt natuurlijk ook van alles.
Van alles, ja. Dat heb ik al heel vaak ook meegemaakt.
Wat zijn dingen die je nog weet dat je denkt, nou, dat je ergens heen rijdt en dat je denkt, ik hoop dat vanavond iedereen gewoon lopend de zaal uitgaat.
Nou, we hadden een keer, dat was in Bussum. Toen zat ik ook weer met Richard. Het lijkt net of ik heel veel met hem speel. We hebben twee voorstellingen samen gedaan. Maar toen, dat was Jap Jum. Dat ging over de hoerenkast. Of de hoerenkast, hoe zeg je zoiets? De prostitutietent, nee, nou ja.
Een werkplek voor sekswerkers.
Ja,
heel
correcte
term.
Daar deden wij een bordeel, dat bedoel ik eigenlijk. Daar deden wij een voorstelling over. En dat was, dat vond niet iedereen een succes, zal ik maar zeggen. Nou, in ieder geval, er ging met kerst of zo,
sorry, nu, dit is gewoon mijn verbazing, want Jap Jum ken ik vooral qua naam, want het was ook gewoon een bekend ding waarvan iedereen wel wist wat het was.
Ja.
En gingen ook zakenlui en rijke voetballers en weet ik wat allemaal heen. En deze voorstelling, volgens mij, het is een jaar tussen nu en 10 jaar geleden geweest,
ja,
toch?
Ja, 10 jaar terug of zo.
Ja, maar in ieder geval redelijk recent.
Ja.
Mensen daar
nu nog
problemen mee dat daar een voorstelling over gemaakt
is? Nee.
Oh,
nee, okay. Nee.
Oh,
nee,
sorry.
Daar was een probleem in de zaal.
Oh, sorry.
Toen waren we aan het spelen.
Ik moet mijn bek helemaal houden. Jou lekker laten
vallen. Maar je denkt er snel door. Nee, we waren aan het spelen. Het was volgens mij kerst of zo. En er zat dus een familie op de eerste rij. En toen viel die man flauw of zoiets. Er was iets met die man. Nou, dokter in de zaal. Wij werden stilgelegd. Toen gingen we daarna weer door. En toen ging Richard zo heel aardig tegen die man, achter die man aanrennen. En zei van, met hoeveel zijn jullie met z'n achter? Nou, dan mogen jullie gewoon, wanneer jullie kunnen, gewoon weer komen. Dat is dan geregeld. En toen zei die man, nee, bedankt hoor. Dus ja, dat heb je ook. Ja.
Die man had net zijn beste acteerwerk gegeven om te doen alsof die flauw viel. Wegwezen hier.
Ja, er gebeurt altijd van alles in de zaal. Ook dingen, ja, dat mensen ineens iets roepen. Met cabaret heb je natuurlijk heel vaak dat mensen ineens iets roepen. Dat je denkt van, ja, dan moet je dan ook maar een draai aan geven. Of
die recent zijn geroepen, of recent, maar...
Ik vraag altijd in de zaal van wat het geheim is van een goed huwelijk. En dan ga ik zo die mensen af en zo. Dan zeggen mensen natuurlijk soms echt dingen dat je echt denkt... En ik vraag ook altijd, dat is wel... ik vertelde een verhaal over dat je op de toneelschool of de kleinkunst moest vertellen wat het ergste is wat je ooit in je leven hebt meegemaakt. En dat ik dat niet heel raar vond. En dan zeg ik zo tegen mensen op de eerste rij van, zou u nu aan ons vertellen wat het ergste is wat u ooit heeft meegemaakt? En dan zegt zo'n vrouw altijd, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. En dan zeg ik altijd, wat was dat dan? Nou, dat is een soort grapje en dan gingen ze dan lachen. Maar ik heb dus twee keer gehad dat ik zei van... zou u dat zeggen, wat is het ergste wat u ooit heeft meegemaakt? En toen zei ze, ja, mijn man is net overleden. Ja, dan kan je geen grap meer maken.
Nee.
Dus dan moet je dan snel goed mee omgaan. En dat heb ik dan ook geprobeerd. Ja, dan doe ik natuurlijk empathisch. Ga ik geen grap maken.
Nee, tuurlijk.
Maar dan praat ik eigenlijk gewoon hardop. En zeg, ja, ik kan nu eigenlijk allemaal grappen. Maar dat vind ik heel ongepast. Maar ik vind het heel dapper dat u dat zegt. En... ik ga proberen de zwiever op te vijzelen, zoiets, weet je wel. Ja, je moet er...
Maar ik schrok al dat je die vraag benoemde, dat ik dacht, in de voorstelling zeg.
Ja.
9 van de 10 mensen zal inderdaad...
Zeggen gewoon nee,
maar er zitten altijd mensen bij die wel heel eerlijk het eruit flappen. Ja, dan mag jij het oplossen.
Ja. Ja.
Voor die mensen is het nog veel vervelender.
Ja. Ja. Ja.
Oh, ja... En je noemde dit als voorbeeld. Weet je nog andere dingen die mensen hadden gezegd? Want je zei, roepen altijd... Kak, nou ben ik het kwijt.
Ja, voor die van de mensen die dat... Als ik dan vraag, wat is het voordeel van een gelukkig huwelijk? Dan zitten ze vaak naast elkaar ook. En dan zeg ik van, wat is dan... En zei er ook een vrouw, dat je je benen niet hoeft te scheren. Dus die hele zaal. En die man zo. Weet je wel, ja, er zijn natuurlijk allemaal... Ja, mensen zeggen dan... Of ze gaan dan, als ik zeg van, hoe lang zijn jullie samen, gelukkig, en dan doet zo'n man, zo, dan moet je ook maar. En als je daar dan naast zit, ja, dan, ik vind dat heel leuk wat de mensen zeggen. Maakt mij nooit uit, want ik vind het heerlijk. Nou, daardoor ging ik ook trouwens aan het cabaret. Als er bijvoorbeeld in een voorstelling iets fout gaat, het is al heel vaak gebeurd dat er een lichtmachine uitvalt, of weet ik veel wat, dan wordt het stilgelegd en dan mocht ik altijd wat zeggen voor de zaal.
Oh, oké. Okay.
En dat ging ik dan doen met grappen. En daardoor dacht ik eigenlijk van, ik vind het heel leuk. Daarom kwam het eigenlijk. Ja.
Dat is wel grappig, want dat is ultiem het moment dat je in het moment moet zijn.
In het moment moet zijn, ja.
En niet, daar kan je ook niet meer vluchten in een... Vluchten, dat klinkt zo onaardig, maar...
Ja.
Daar kan je niet als typetje doen of als karakter in de voorstelling. Nee,
moet je zelf doen. Ja. Ja, en ik weet dat wij bij de musical Rembrandt, dus dat was in Carré... Toen was het, dat was heel groot opzet. Het was voor het eerst met van die leds, van die schermen, dat je allerlei dingen kan zien.
Ja.
Wat nu iedereen doet, maar dat was een van de eerste. En met een soort draaischijf en weet ik veel, lampen, lalala. Nou, in ieder geval, dat was de Hollandse voorstelling. En wij hadden allemaal hoogbezoeken in de zaal. Martine Bijl, ik geloof Mies Bouwman. Hoe kan dat niet? Nou ja, grote mensen.
Ja.
En want het was de 100ste. En na 10 minuten liep die draaischijf vast en het licht uit. Na 10 minuten. En toen kwam ik dus zo op. Dus ik moest helemaal in dat kostuum. Dus ik zeg, het is dus... we wilden van onze 100ste voorstelling iets speciaals maken. Dus... En toen hoorde je zo langzaam zo de hele zaal lachen. Maar we zijn dus niet, we konden niet afspelen. We zijn echt gestopt.
Oh, echt?
Ja, dat is echt heel heftig. Ja.
Ze konden hem niet herstarten
nee,
of zo?
Nee, pas de volgende dag ging hij weer op, ja. Ja, toen heb ik daar ook zo'n tijdje staan kletsen met grappen en doen. Ja, en dat was het dan.
Oh, en weet je nog hoe dat afgerond is? Want...
Ja, die hele zaal krijgt dan geloof ik nieuwe kaart of zo, zoiets.
Dat geloof ik.
Nee, maar...
ik stel me namelijk gelijk voor, er zit een bepaalde natuurlijke beweging in zo'n moment.
Ja.
Dat in eerste instantie, eerst denken mensen, hoort dit erbij? Dan heb je door anderen gezegd iets mis.
Ja.
Dan ontstaat er een soort joligheid met, er is echt iets mis.
Ja.
En dan komt het moment dat je moet zeggen, tot ziens.
Ja.
En dan loop je in stilte af? Ja. Of weet je hoe dat ging?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat ik dat weet ik eigenlijk niet meer.
Nee, nou ja.
Ik weet alleen wel dat ik
Martine dacht van, jeetje, zitten
net al die mensen in de zaal. Ja. Dat vond ik zo erg. Ja.
Waarschijnlijk was de borrel sowieso goed geregeld. Dus
ja, ik denk dat ze wel een lange goed borrel hebben doorgeborreld. Ja.
Heb je als dronken mensen in de zaal gehad?
Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, dat gebeurt heel vaak volgens mij. Oude Kruis zei vroeger altijd al van op vrijdag en zaterdag zit er vaak al een borreltje in. dat je op dinsdag, woensdag en donderdag scherpe publiek hebt. Zij is gewoon wat joliger. Of mensen praten er wat meer doorheen. Maar ja, ik vind dat altijd wel leuk. Het maakt mij niet zoveel uit. Wat er ook gebeurt, vind ik heerlijk om mee om te gaan.
Ja.
Ja.
Als je nu terugkijkt, zou je willen dat je eerder solo was gegaan?
Nee.
Nee?
Nee, nee. Behalve misschien dat je dan al veel langer publiek opbouwt. Want ik heb natuurlijk wel graag een volle zaal. Met veel mensen. Maar... nee, ik ben eigenlijk met in elke stap... nee, ik heb ook wel eens zoals iets gedaan wat ik niet leuk vond.
Nou, maar... het is ook niet ten nadele van wat je gedaan hebt. Maar over hoe je daarover vertelt, denk ik ook... Oh, volgens mij ben je heel erg op je plek.
Ja, ik had het wel ook veel eerder wel kunnen doen. Dat had misschien qua hoe ik was ontwikkeld al veel beter geweest. Dan was ik misschien nu beterder geweest. Maar... ja, ik ben zo blij met alles wat ik doe... dat ik daar eigenlijk niet zo over nadenk. Maar wel, ik weet dat de eerste keer dat ik werd aangekondigd van... was ook zo'n previewavond dat ze dan allemaal een stukje doen. Zeiden ze iemand van, ja, ze staat al 25 jaar op het toneel... maar nu gaat ze ook ineens cabaret doen. Dacht ik, ja, zo hoef ik toch niet echt gezet te worden.
Bedankt.
Dat vond ik heel erg stom. Ik zal niet zeggen wie het zei. Maar, en toen dacht ik, nee, ik ga niet na 25 jaar een nieuw vak doen. Ik doe al 25 jaar... grappen timen.
Ja.
Maar dan op een paar andere manieren. Voor mij is het niet veel verschil.
En sowieso aankondigingen, of het nou bij Preview is of bij Snabbels. Ik weet niet of jij überhaupt Snabbels hebt gedaan, maar.
Jawel, klopt wel.
Aankondigingen zijn een hoofdstuk aan zich.
Zijn een hoofdstuk aan zich. Ja. Ja. Ja, ik vind het zelf altijd wel leuk hoor. Omdat je natuurlijk maar een kwartiertje doet. Dus ik doe dan altijd mijn beste stukjes. Dus dan denken de mensen altijd dat ik heel leuk ben. En valt er nou erg tegen.
daarover zou je nog wat anders. Nee, maar zo'n aankondiging ook al. Dat je staat klaar in de coulissen. Je wil 15 minuten gewoon het heel erg leuk maken. Zodat mensen terugkomen naar je voorstelling later in dat seizoen.
Ja.
En dan hoor je iemand gewoon 8 meter verderop op het podium je aankondigen met... nu gaat ze ook opeens cabaret doen.
Ja, maar ik dacht wel, prima, doe maar zo. Want als ik dan... ik had toen heel veel succes daarna. Toen dacht ik daarna, snap je? Dan denk je van, joh, stik erin. Want het is juist goed om als de underdog te beginnen. Als mensen denken, nou, dat wordt niks. Dat is heel goed.
Want heb je wel vaker aankondiging gehad dat je in de coulissen staat en denkt...
Ja, ik had in het begin...
Had even overlegd.
Ja, in het begin had ik altijd een stukje van... Dat, ook met het publiek waar ze me dan van kennen. Dus dan had ik iets met Kan Niet Waar Zijn. En dat ik Dory ben in Finding Nemo. En Finding Dory, die stem, zeg maar. En dan had ik een soort act van. Maar toen ging iemand al... Hier is Aniek Boers. Je kunt haar kennen van dit en dat en dat en dat. En het waren al mijn grappen weg. Dus dat daar moet je dan ook een draai aan geven.
Ja, sorry. Daar ging de tafel.
Het gaat goed. Dus dat gebeurt wel eens,
En dit is puur voor mezelf dat ik het vraag. Ja. Je zei, als je dan succes hebt en dan wordt het daarna een teleurstelling. Ik kan me niet voorstellen dat het echt zo... Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je ergens terugkomt. Ik had namelijk vorig seizoen ergens een preview. Die was echt onwijs leuk. En ik sloot de avond ook af en het was al fantastisch opgezet en zo. Maar zodanig leuk dat ik nu wel denk, ja mensen... Met straks de hele voorstelling is niet in dat tempo.
Ja.
En is niet met zo'n grap. Want er zit er ook gewoon een verhaal tussendoor. Ja. En weet ik wat. Heb je wel eens zo met zenuwen ergens gestaan... dat je dacht, ja, de preview was heel leuk... en nu moet ik het...
Nee,
dat je
ik eigenlijk aan bang bent
voor wat je zelf hebt opgegooid.
Als je zeg maar mijn voorstelling... dan denk ik, dat is gewoon... zoals hij op het eind was... dan hoor helemaal niet in het begin... hij heeft zich echt ontwikkeld. Was het gewoon een goed... Kijk, bij zo'n preview doe ik echt alleen... grappen en een liedje. En er zit natuurlijk veel meer... verhaal of context in. Dus ik dacht, ik denk juist altijd... joh, als je komt kijken, is het nog veel beter. Is het versterkt?
Ja.
Maar ik heb wel... vorig jaar moest ik... ik weet niet meer waar dat nou was... moest ik 3 kwartier doen. En mijn voorstelling is 1,5 uur. Dus toen ging ik zo wel mijn voorstelling maken, maar dan in 3 kwartier. En toen, dat was, er ging echt de dak eraf. Ja, dat kan ik wel eerlijk zeggen. En toen dacht ik wel, eigenlijk had ik maar gewoon een hele goede voorstelling van 3 kwartier. Want ik gooide gewoon eruit waar ik zeg maar van iets slapper vond, weet je wel zo. En toen dacht ik, als ik heel eerlijk ben, was er gewoon 3 kwartier heel goed. Dus ja, ik heb dat wel een keer gemerkt. Dus ik hoop bij mijn nieuwe voorstelling dat ik 1,5 uur denk dat het heel goed is.
Top! Dankjewel.
Nou, alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!